Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We lezen vandaag verder uit het boek Op weg met Jezus. Een boek geschreven door zuster Margarita Vallapila. We zijn aangekomen aan hoofdstuk 3. Wie gelooft, is nooit alleen. Misschien kent u het lied dat gezongen werd tijdens het bezoek van paus Benedictus aan Beieren. Wie gelooft is nooit alleen. Daarin klinkt onder andere: Uw Heer zal met ons zijn, met uw kracht die leven schept. Wie gelooft is nooit alleen. Ongetwijfeld heeft dit lied mensen innerlijk geraakt, mijzelf inbegrepen. Het raakt me niet alleen, het begeleidt me ook op de weg van de dienst van de evangelisatie. Wie gelooft in de ware God, hoeft zich nooit eenzaam te voelen. Wat er ook gebeurt in ons leven, God kent ons. Hij weet alles over ons. Of het goed of slecht met ons gaat, we zijn zijn eigendom. Hij is met ons, zoals we dat kunnen vinden bij Jesaja hoofdstuk 43, vers 1. Maar zo spreekt Yahweh, die u geschapen heeft, o Jacob, en die u, Israël, heeft gevormd. Wees nu niet bevreesd, want ik heb u verlost, u geroepen bij uw naam. Gij zijt van mij. Ik herinner me een jong meisje dat op gesprek kwam. Na mijn gebed voor haar sloeg ik de Bijbel open en las haar precies deze woorden voor. Vrees niet, want ik heb je verlost. Ik heb jou geroepen bij je naam. Je behoort mij toe. Dit woord raakte haar diep. In het verleden was ze reeds vaker aangesproken over haar roeping. Maar nu trof het inzicht haar als een blikseminslag. Nu wist ze zeker dat ze Jezus helemaal toebehoorde. Later ontmoette ik haar opnieuw. Ze was kloosterzuster geworden. Het is belangrijk heel aandachtig te luisteren naar wat God tot ons zegt. Vast geloven en vertrouwen en daarna zonder aarzelen uitvoeren wat Hij zegt. Dan zullen we ook zijn heerlijkheid zien, net zoals Martha het mocht ervaren in Johannes hoofdstuk 11, vers 14. Jezus zei tegen haar: Zei ik u niet dat gij Gods heerlijkheid zult zien als gij gelooft? Dankzij haar geloof mocht Martha de opwekking uit de doden van haar broer Lazarus beleven. Ik wil een persoonlijke ervaring met u delen. We waren weer eens op weg met Jezus en hielden te Alteutin een retraite voor 130 deelnemers. De dame die het organiseerde, sprak me de eerste dag al onmiddellijk aan. Zuster Margarita, u moet beslist naar Clara M. gaan en voor haar bidden. Zonder Gods plan in deze kwestie te overwegen, antwoordde ik: Het spijt me, er zijn hier al zoveel deelnemers. Ik kan niet ook nog buitenshuis mensen gaan bezoeken. De volgende dag ging ik in alle vroegte naar de genadekapel om bij de Moeder van God te bidden en de heilige mis mee te vieren. Na de heilige communie hoorde ik inwendig heel duidelijk: Ga naar Clara en bid voor haar. Wanneer ik op deze manier een innerlijke stem hoor, geloof ik gewoon dat ik moet doen wat Jezus mij zegt. Dus deelde ik ons team mee dat we beslist naar Clara moesten gaan en voor haar moesten bidden. Clara M. is een vrouw die aan ALS leidt. In Duitsland lijden op dit ogenblik ongeveer 6000 mensen aan deze ziekte, die erger is dan multiple sclerose. Mensen met ALS hebben verlammingen van het zenuwstelsel en de spieren. De spieren om te slikken of om te ademen kunnen bijvoorbeeld aangetast worden. Clara kon niet meer spreken en niet meer slikken. Omdat ze niet meer kon ademen, was er al een opening in de luchtpijp gemaakt voor het toedienen van zuurstof. Voeden gebeurde via een maagzonde. De geneeskunde kan Clara geen redding bieden. Nog een operatie, nog medicatie kan de ziekte genezen of tot stilstand brengen. De ziekte schrijdt voort en de toestand van de zieke verergert voortdurend. Begeleid door pastor Edel bezocht ik Clara. Sedert enkele maanden leed zij aan vreselijke buikpijn. Ze moest pijnstillers nemen en slapen lukte ook niet meer. We baden samen voor haar en ik legde mijn hand op haar pijnlijke buik. We geloofden vast dat Jezus tegenwoordig was. We riepen tot hem met de woorden van Jesaja, hoofdstuk 50, vers 15. Roep mij aan op de dag der nood, dan red ik u en u zult mij eren. Wij geloofden die belofte en vertrouwden erop dat God wonderen kan verrichten. Reeds tijdens het gebed konden we voelen dat er iets met Clara gebeurd was. Clara is een heel gelovige vrouw die haar ziekte aanvaard heeft. Ik herinner me nu de Bijbeltekst bij Jesaja 43, hoofdstuk 2. Trekt gij door water, ik ben bij u. Gaat gij door rivieren, zij overspoelen u niet. Moet gij door vuur heen, gij zult u niet branden, en de vlammen deren u niet. In deze belofte geloofde Clara zeker. Ondanks haar uitzichtloze situatie kon men aan haar gezicht zien dat ze ja gezegd had tegen haar ziekte. Ze had een sterke uitstraling die haar groot vertrouwen in God weerspiegelde. De volgende dag hoorde ik van haar zuster dat Clara voor het eerst 6 uur geslapen had zonder pijnstillers. Alleluia! Later ontvingen we een brief van haar moeder, die ons vertelde wat er na ons gebed in de late avond gebeurd was. De volgende morgen was in alle vroegte een 60 centimeter lange maagzonde samen met de stoelgang afgekomen. Ik heb de 2 draden gezien die uit de zonde gekomen zijn, zo schreef de moeder. Hoe was het mogelijk dat Clara een zonde kon uitscheiden, vroegen wij ons af. Hoe kan een zonde in haar buik gezeten hebben? Enkele maanden eerder had de dokter de maagzonde vervangen. Zo'n zonde wordt tussen de maag en de dunne darm aangebracht. Vermoedelijk was bij die ingreep de zonde weggegleden en in de dunne darm blijven zitten, hetgeen de voortdurende buikpijn veroorzaakte. De familie had hier geen idee van. Niemand had hen dit voorval meegedeeld, maar God bracht het aan het licht. Zij stonden sprakeloos toen die zonde werd uitgescheiden. Dat was de oorzaak van die hevige buikpijn. Waarschijnlijk hadden de draden constant tegen de darmwand geschuurd. God bewaarde Clara voor verdere complicaties. Nu begreep ik waarom de Heer ons naar Clara gestuurd had. Ik was heel aangedaan door dit voorval. Deze ervaring heeft me aan het denken gezet. In de toekomst zal ik eerst heel nauwkeurig luisteren naar wat de Heer wil dat ik doe. Clara heeft sindsdien helemaal geen buikpijn meer. Dit verhaal illustreert hoe belangrijk het is uit te voeren wat de Heer ons zegt en met geloof en vertrouwen te bidden. Prijs de Heer. Het Johannesevangelie leert ons in hoofdstuk 14, vers 1: Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. Waarom zijn tegenwoordig zoveel mensen verward? Omdat hun geloof in Jezus Christus veel te klein is en omdat ze niet meer met hem leven. Eigenlijk zijn zij de eeuwige God die hen voedt, vergeten, zoals we lezen in het boek Baruch, hoofdstuk 4, vers 8a. De eeuwige God die u voedsel gaf, zijt gij vergeten. Aan onze retraites nemen veel mensen deel die in hun nood vreemde goden opzochten, in plaats van zich tot de ware God te richten. Telkens weer horen we hen zeggen: We wisten niet dat dit een zonde was tegen het eerste gebod, daarom hebben we daar hulp gezocht. Ik voel veel medelijden voor die mensen. Op een keer bad ik daar inwendig over en hoorde ik de stem van Jezus. Toch wel, ze weten het, maar ze hebben te weinig geloof. Omdat ze niet genoeg in mij, de ware God, geloven, zoeken ze hun heil elders. Bij Lucas, hoofdstuk 17, vers 5, smeken de apostelen de Heer: Sterk ons geloof. Ook wij moeten dat vragen: Heer, sterk ons geloof. Het geloof is een gave van de Heilige Geest, een geschenk van God. Een geschenk dat we niet zelf verdiend hebben, maar enkel door zijn genade ontvangen. Reeds bij onze doop werden het geloof, de hoop en de liefde in ons hart geplant. We moeten bidden opdat het geloof in ons hart versterkt en vernieuwd wordt. Zoveel mensen klagen tijdens onze persoonlijke gesprekken. Ik bid al zoveel jaren, maar er gebeurt niets. God verhoort mijn gebed niet. God vergeet ons gebed echter niet. Wanneer we niet onmiddellijk krijgen wat we vragen, betekent dat niet dat God geen aandacht schenkt aan ons gebed. De heilige Monica heeft 33 jaar gebeden vooraleer haar zoon, de heilige Augustinus, zich bekeerde. Uiteindelijk werd hij zelfs bisschop en een grote heilige en kerkleraar. Nu wil ik getuigen hoe wij kunnen merken dat God nog met onze gedachten en wensen bezig is, zelfs wanneer wij die zelf allang vergeten zijn. Ooit zag ik dat een priester een kruis met 5 reliquieën bij zich droeg. Ik dacht bij mezelf, zo'n kruis zou ik ook graag willen, zodat de heiligen erbij zijn wanneer ik de mensen ermee zegen. Die wens was ik 2 jaar later allang vergeten toen het volgende gebeurde. Tijdens een retraite maakte ik de mensen erop attent dat men bij de aankoop van een kruis opmerkzaam moet zijn. Men koopt een kruis best niet zomaar in een of andere winkel zonder het te testen. 'S Avonds bracht de organisator mij in opdracht van een deelnemster een kruis en vroeg me het te testen. Ik bekeek het kruis en zag dat men het boven aan het bevestigingsoog kon opendraaien. Het leek op het kruis dat ik indertijd bij die priester gezien had en dat ik graag had willen hebben. Het was wel groter. Bij het openen zag ik dat er 24 reliquieën in zaten. Ik was sprakeloos en de man ook. Ik zei tegen hem, het is niet alleen een goed kruis, u ziet toch zelf hoe waardevol het is. Ik nam het kruis mee naar mijn kamer. De volgende gedachte kwam bij me op. Ik heb me een dergelijk kruis gewenst en nu heb ik het in handen. Ik zou het gebruiken bij de handoplegging en wist dat naast Jezus ook nog 24 heiligen bij de zegening aanwezig zouden zijn. Dan bad ik, Jezus, als u het mij wil geven, geef me dan een teken. Ik opende de Bijbel en kwam terecht op de passage waar er sprake is van de apostelen die mensen de handen oplegden, waardoor velen gezond werden. Dat was voor mij de bevestiging. Dan zei ik tegen Jezus, als u het mij wil geven, zeg het dan aan de deelnemster. De volgende dag gaf ik het kruis aan de deelnemster, opende het en toonde haar de 24 reliquieën. De dame zei daarop, ik heb vannacht gedroomd dat Jezus aan mij verscheen en mij zei dat het kruis niet langer mijn eigendom is. Zuster Margarita, ik weet dat u het moet krijgen. Dus gaf ze het mij. Ik was sprakeloos. Ik dankte Jezus vol vreugde. Later vertelde de vrouw mij hoe zij zelf in het bezit was gekomen van dit kruis. Ze had eens een uitstapje gemaakt naar zee. Op de terugweg zag ze op de strandpromenade een stoffen zakje liggen. Ze raapte het op en vond het kruis erin. Ze ging ervan uit dat iemand dat kruis verloren was en bracht het daarom naar de politie. Op die manier zou de eigenaar het kunnen terugkrijgen. Niemand meldde zich daar evenwel. Nadat het kruis 2 jaar bij de politie in bewaring was geweest, kreeg de dame het kruis terug. En zo kwam een kruis die ik zo graag wilde via omwegen in mijn handen. Alleluia. De heer Andreas Karkos schreef ons hoe hij dankzij zijn geloof ook lichamelijk werd genezen. Op 15 maart 2009 ging ik met familieleden en buren naar een gebedsdag in de hal van Theresia van Lisieux in Bad Soden-Saalmünster. We zaten achteraan. Er waren ongeveer 1000 deelnemers. Ik wist niet wat me te wachten stond. Voor mij als katholiek was het loven van de Heer met opgeheven handen en handgeklap iets nieuws. Ik werd zo aangeraakt dat de tranen me in de ogen schoten. Al 10 jaar ondervond ik grote problemen met een tussenwervelschijf, had verschillende verzakkingen en onderging revalidatie. De ziekte verergde zodanig dat ik de voorbije maanden niet meer kon werken. De pijn in de benen was zo erg dat ik er 's nachts wakker van werd. Aan het einde van de gebedsdag ben ik naar voren gegaan, waar iedereen de persoonlijke zegen van de Heer Jezus Christus kon ontvangen. Bij de zegen voelde ik heel duidelijk warmte stromen in mijn rug en benen. Op dat ogenblik viel ik naar achteren. Dat was een aangenaam gevoel. Iemand ving me op. Ik geloofde vast dat de Heer me kon genezen. Op de terugweg deelden we onze persoonlijke ervaringen. Iedereen was vrolijk en tevreden. Na het avondgebed ging ik slapen. En na een paar uur slapen ontwaakte ik plotseling en stelde vast dat ik geen pijn meer had. Heel even kreeg ik het warm. Dan besefte ik dat ik genezen was. Ik had tranen in mijn ogen. Het was even na 1 uur 's nachts. Ik heb de Heer geloofd en met opgeheven handen de hele rozenkrans gebeden. De volgende dag hoorde ik een stem: u bent bij de beste dokter van de wereld geweest. En mijn vrouw maakte mij attent op een Bijbeltekst die zegt: ik ben Yahweh, uw geneesheer. Dat lezen we in het boek Exodus, hoofdstuk 15, vers 26b. Nadat Jezus me genezen had, had ik de hele wereld wel kunnen omarmen. Ik had een gevoel dat ik voordien niet kende. Ik had de drang retraites te volgen in House Raphaël. Ik moest absoluut gaan vertellen dat Jezus mij aangeraakt had en dat ik van mijn ziekte genezen was. Alleluia! Paulus vertelt ons in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 4, vers 18: tegen alle hoop in heeft Abraham gehoopt en geloofd dat hij vader zou worden van vele volken, gelijk hem gezegd was: zo talrijk zal uw nageslacht zijn. Stel u voor dat iemand vandaag God plotseling in de stilte tot zich zou horen spreken. Ongetwijfeld zou hij op het eerste ogenblik schrikken. Allicht zou hij niet weten wat te doen, omdat zijn geloof te klein is. Abraham geloofde echter wel in de belofte van God. In de verzen 19 tot 21 lezen we verder: zijn geloof verflauwde niet toen hij, de 100-jarigen, dacht aan zijn eigen afgeleefd lichaam en aan de dorre schoot van Sara. Hij twijfelde geen ogenblik aan Gods belofte. Integendeel, hij heeft God geëerd door de kracht van zijn geloof, door zijn vaste overtuiging dat hij bij machte was te volvoeren wat hij had toegezegd. In de Heilige Schrift zijn ons 2500 beloftes gegeven. Wie kent deze beloftes? Wie gelooft er zelfs in? We lezen het woord van God te weinig. Dat maakt dat we zijn beloftes niet kennen en er ook geen aanspraak op kunnen maken. In de versen 22 tot 24 staat: daarom werd het hem als gerechtigheid aangerekend. Deze woorden werden niet alleen neergeschreven om zijnentwil, maar ook om ons, wie het geloof eveneens zal worden aangerekend, daar wij geloven in hem die Jezus, onze Heer, van de doden heeft opgewekt. Dit geldt voor ieder van ons. Als we geloven in wat de verrezen Jezus tegen ons zegt, zal God ons dat als gerechtigheid aanrekenen. Aan de hand van Abrahams verhaal verklaart Paulus wat geloven betekent. Abraham geloofde in Gods belofte, ook al leek het menselijkerwijze onmogelijk dat hij en Sara nog een kind konden krijgen. Abraham geloofde dat God ook leven kon opwekken uit de dood. Hij geloofde eveneens dat God waarmaakt wat hij belooft. Abraham toont ons wat geloven betekent: vertrouwen op God en zich helemaal op hem verlaten. Op hem die altijd trouw is, maar die voor ons ondoorgrondelijk blijft. Omdat Abraham God geloofde en hem zijn ja schonk, werd hem dat als gerechtigheid aangerekend. Van zijn kant zei God ja aan Abraham en zegende hem. Abraham kwam tot geloof, ook al lachten hij en zijn vrouw Sara in eerste instantie om de ongeloofwaardige belofte van God. Genesis hoofdstuk 17, vers 17, wint daar geen doekjes om. Toen wierp Abraham zich ter aarde en lachte, want hij zei bij zichzelf: zou een man van 100 jaar nog een zoon krijgen, en zou Sara, die 90 is, nog een kind ter wereld brengen? In Genesis 18, vers 10 tot 15 lezen we verder: toen zei hij: over een jaar kom ik weer bij u terug. Dan zal Sara, uw vrouw, een zoon hebben. Sara stond te luisteren bij de ingang van de tent, achter hem. Nu waren Abraham en Sara oud en bejaard, en Sara ging het niet meer naar de wijze van de vrouwen. Daarom moest Sara bij zichzelf lachen, want zij dacht: zal ik dan nog liefde genieten, nu ik verwelkt ben en ook mijn heer al oud is? Maar Yahweh zei tot Abraham: waarom lacht Sara en vraagt zij zich af: zou ik op mijn leeftijd werkelijk nog een kind krijgen? Is er voor Yahweh dan iets te moeilijk? Over een jaar precies op deze tijd kom ik bij u terug en dan zal Sara een zoon hebben. Toen zei Sara: ik heb niet gelachen, want zij was bang geworden. Maar hij zei: jawel, gij hebt gelachen. Zelfs ons lachen kunnen we niet verbergen voor God. Zoals Abraham en Sara destijds moesten lachen, zo lachen ook veel mensen vandaag wanneer Jezus iets belooft. Zij blijven al starrig vasthouden aan hun menselijke kijk op de zaken en weigeren te geloven in Jezus, die ook vandaag nog onder ons leeft. Als u zou geloven zoals Abraham en Sara ondanks alles toch deden, dan zou u net als zij de heerlijkheid van God zien. Matteüs leert ons in hoofdstuk 7, vers 26: maar ieder die deze woorden van mij hoort, doch er niet naar handelt, kan men vergelijken met een dwaas die zijn huis bouwde op het zand. Een huis waarvan de fundamenten uit zand bestaan, zal bij de eerste, de beste windvlaag in elkaar storten. Met huis wordt hier ons geloof bedoeld. Veel mensen onder u denken nu: mijn geloof is ook op zand gebouwd. Ze maken zich zorgen dat hun geloof geen stand zal houden in de wind. U hoeft niet bang te zijn. U kunt nu, op dit ogenblik, het besluit nemen uw leven te veranderen door Jezus Christus de eerste plaats in uw leven te geven. Dan staat uw huis op een rots gebouwd. Het is nooit te laat. Neem nu nog het besluit, vandaag. Zo is het ook belangrijk dat we in zijn woord geloven en alles volgens zijn plan uitvoeren. Dan zal het goed met ons gaan. Wanneer we ons ervan bewust zijn dat Jezus samen met ons op weg is, mogen we, met ons team in House Raphaël, telkens weer wonderen beleven en de heerlijkheid van God zien. Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We lezen verder uit het boek Op weg met Jezus van zuster Margarita Vallapila. We waren aangekomen aan hoofdstuk 3, Wie gelooft is nooit alleen. En we lezen nog in deze uitzending het einde van dat hoofdstuk. Voor onze retreiten in Polen had een vrouw zich aangemeld die evenwel moest afhaken omwille van een auto-ongeluk kort voordien. Na de retraite werd ze bij ons gebracht. Ik moest voor haar bidden, omdat zij door een breuk in de wervelkolom aan hevige pijnen leed. Zij moest van de dokter een korset dragen. Ik was in de eetkamer en wou net beginnen aan mijn middagmaal. Eerst vroeg ik, zoals altijd, of zij geloofde in Jezus Christus en of ze geloofde dat hij haar kon genezen. Telkens antwoordde ze met ja. Blijkbaar was het een gelovige vrouw. Toen ik haar de handen oplegde, rustte zij onmiddellijk in de Heilige Geest. Een begeleidster bekommerde zich om haar. Ondertussen ging ik weer verder mijn middagmaal eten. Na een tijdje hoorde ik in de kamer ernaast hard lachen en huilen. Ik liep er snel heen en kon niet geloven wat ik daar zag. De vrouw stond rechtop en zwaaide met haar korset in de hand. Ze riep luid: "Ik ben genezen, ik heb geen pijn meer." Opnieuw stellen wij vast dat wie bidt, in dit geval was ik dat, niet kan beslissen of iemand geneest of niet. Wel is het belangrijk dat de zieke op het genezingsgebed voorbereid is. Er mogen geen blokkades zijn die een genezing verhinderen. Voorbeelden van blokkades zijn niet verzoende toestanden, gebrek aan berouw over zonde of niet gebiecht hebben en nog in zonde leven. Bovendien is het van belang dat de persoon in kwestie op God vertrouwt en net zoals onze hemelse moeder Maria zegt, uw wil geschieden. Paulus raadt ons aan in de tweede brief aan Timotheus, hoofdstuk 1, vers 13 en 14, het volgende aan. Neem als richtsnoer de gezonde beginselen die gij uit mijn mond hebt vernomen en houd ze vast in het geloof en de liefde van Christus Jezus. Bewaar de u toevertrouwde schat met de hulp van de Heilige Geest die in ons woont. Wat zijn gezonde beginselen? Dat is de zuivere waarheid van het evangelie. Eerst moeten we er zelf van vervuld en doordrongen zijn. Dan kunnen we het ook aan andere mensen doorgeven, wat we ontvangen hebben. Wij christenen zijn niet enkel verantwoordelijk voor ons eigen geloof, maar ook voor dat van onze naasten. God zij dank proberen veel mensen hun ervaringen met Jezus tijdens onze retraites en gebedsdagen aan andere mensen door te geven. Zo mogen veel mensen Jezus opnieuw ontmoeten en ervaren dat iemand die gelooft nooit alleen is. Paulus getuigt in zijn brief aan de Romeinen, hoofdstuk 1, vers 16. Voor dit evangelie schaam ik me niet. Het is een goddelijke kracht tot heil van ieder die erin gelooft. Alleen wanneer we geloven in Jezus Christus, kunnen we gered worden en zullen we niet ten gronde gaan. De brief van de Romeinen, hoofdstuk 9, vers 33b, bevestigt dat wie in hem gelooft, zal niet worden teleurgesteld. Indien we zelf in het geloof geworteld zijn, kunnen we dat geloof ook doorgeven. We moeten ons houden aan wat Paulus schrijft in de tweede brief aan Timotheus, hoofdstuk 3, vers 15. Want van kindsbeen af zijt gij vertrouwd met de Heilige Schrift. Daaruit kunt gij de wijsheid putten die u leidt tot het heil door het geloof in Christus Jezus. In de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 10, vers 13 tot 15, lezen we: Want al wie de naam van de Heer aanroept, zal gered worden. Maar hoe kan men hem aanroepen zonder in hem te geloven? Hoe in hem geloven zonder van hem te hebben gehoord? Hoe kan men van hem horen als niemand hem verkondigt? Hoe zullen ze hem verkondigen als zij niet zijn gezonden? Gelijk er geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen die het goede nieuws brengen. Voor ons, gedoopte en gevormde christenen, bestaat de opdracht erin ons geloof te beleven en moedig ervan te getuigen. Wij moeten de verkondigers zijn van de blijde boodschap van Jezus Christus, want in vers 17 staat: Zo ontstaat dan het geloof door de prediking en de prediking in opdracht van Christus. Daarom moeten we onvermoeid het woord van Christus verkondigen om zoveel mogelijk mensen tot geloof brengen. Zonder het geloof is het onmogelijk aan God te behagen. Wie bij God wil komen, moet geloven dat Hij bestaat en dat Hij beloont allen die Hem zoeken. Zo staat het in de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 16, vers 6, en in vers 29 lezen we verder: Door het geloof trokken zij door de Rode Zee als over droog land. Toen de Egyptenaren het probeerden, verdronken zij. De Israëlieten geloofden in de ware God en Mozes deed wat de Heer hem gezegd had. Bijgevolg werden zij gered. En dat lezen we in Exodus 14 vanaf vers 16. Denk ook aan wat er in de brief van de Hebreeën, hoofdstuk 11, vers 30 staat. Door het geloof zijn de muren van Jericho ingestort, nadat zij er op 7 achtereenvolgende dagen omheen getrokken waren. De Israëlieten deden wat God hen had opgedragen en geloofden in wat God hen gezegd had, net zoals geschreven staat in Jozua, hoofdstuk 6, vers 3 tot 5. Gij moet met alle weerbare mannen één keer om de stad trekken, 6 dagen achtereen. Daarbij moeten 7 priesters met 7 ramshoorns voor de ark uitgaan. Op de 7e dag moet gij 7 keer om de stad trekken, terwijl de priesters op de horens blazen. Als dan de ramshorens geblazen worden en gij het signaal hoort, moet het hele volk uit alle macht beginnen te schreeuwen. Dan stort de stadsmuur in en moet het volk naar boven klimmen, ieder recht voor zich uit. 10 jaar geleden hielden we retreiten op een berg in Oostenrijk. Op de eerste avond al waren er storingen van de kant van de deelnemers. We herinnerden ons Jericho. Ons team trok iedere avond rond de kerk. We baden de rozenkrans en zongen lofliederen om de muur van storingen en onrust ten val brengen. Godzijdank heeft God ons gebed verhoord. Hij bevrijdde ons niet alleen van die storingen, maar zorgde ook dat de retraite rijke vruchten voortbracht. Zo mogen we de belofte van Jezus in Matteüs 28, vers 20 telkens weer ervaren. Ziet, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Deze Jezus is altijd en overal met ons. Door Jezus Christus werd aan de gelovigen het leven gegeven dat eeuwig is, de gemeenschap met God. Wie gelooft, is nooit alleen. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. We hebben verder gelezen uit het boek Op weg met Jezus van zuster Margarita Vallapila. In de volgende uitzending zullen we verder lezen uit dit boek. En we zijn ondertussen aangekomen aan hoofdstuk 4. En hoofdstuk 4 heeft de titel Wees niet bevreesd. God is trouw. Tot de volgende keer.